Heb je er last van?
Nee, het gaat goed. Ja, ontsteek mezelf wel op. Prediker. Of 2 vanaf vers 11. Toen wend ik mij tot al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden en tot de arbeid die ik werkende gearbeid had. Zie, het was al ijdelheid en kwelling van geest. En daarin was geen voordeel onder de zon. Daarna wend ik mij om te zien wijsheid, ook onzinnigheden en dwaasheid. Want hoe zou een mens die de koning nakomen zal doen hetgeen alreeds gedaan is? Toen zag ik dat de wijsheid uitnemendheid heeft boven de dwaasheid, gelijk het licht uitnemendheid heeft boven de duisternis. De ogen van de wijze zijn in zijn hoofd, maar de dwaas wandelt in duisternis. Toch merkte ik ook dat in allerlei geval hun allen bejegend. Daarom zei ik in mijn hart, gelijk het lot de dwaze bejegend, zal het ook mijzelf bejegenen. Waarom heb ik dan toen meer naar wijsheid gestaan? Toen sprak ik in mijn hart dat ook dit ijdelheid was. Want er zal in eeuwigheid niet meer gedachtenis aan van een wijze dan van een dwaas zijn, aangezien hetgeen nu is, in de toekomende dagen altemaal vergeten wordt. En hoe sterft de wijze? Met de zot. Daarom haatte ik dit leven, want dit werk dacht mij kwaad dat onder de zon geschiedt. Want het is al ijdelheid en kwelling van geest. Als je Prediker zo leest, dan lijkt het wel alsof een hele negatieve man aan het rondlopen is. Wat hij duidelijk maakt, is eigenlijk dat als de mens probeert in deze wereld en in zijn bestaan een doel te vinden in die wereld zelf, dat hij dan bedrogen uitkomt met wat hij dan ook presteert en wat hij dan ook doet. Omdat namelijk het leven niet het doel is. Uiteindelijk zegt de Heer Jezus ergens in een van de evangeliën dat het leven zelf niet tot ons bezit is. Dat weten we dan ook in alle gevallen wel, omdat er van alles aan gedaan wordt natuurlijk, als er aan het leven iets mankeert, om daar op de een of andere manier wat aan te doen, hoe dan ook. Maar het leven zelf, de adem namelijk, bezitten we niet. Het is ook niet voor niks. De prediker heel aan het eind zegt. In vers 7 van hoofdstuk 12. Dat is bijna het eindje. En dat het stof wederkeert tot de aarde. Zoals het geweest is. Het gaat over het overlijden dan van de mens. En de geest, let op wat hier staat, en de geest terugkeert tot God die hem geschonken heeft. Dat is heel belangrijk om dat te onthouden. Want die geest, die adem, die wordt in principe in adem natuurlijk weergegeven, zo gauw een mens geboren wordt. En zo gauw een mens overlijdt, gaat die geest dus terug naar God. Van een dier niet, maar van een mens wel. De geest van de mens gaat omhoog, de adem ook. De geest van een dier, de adem van een dier gaat naar beneden. Dus de geest van de mens, die komt weer terug onder beslag van God. We gaan bijna zover, maar dat kan ik niet bewijzen, zal ik dat maar zeggen vanuit mezelf. Ik denk dat het een engel is die komt en die in het lichaam van een mens, zo gauw die geboren wordt, terechtkomt. Ik heb zijn broer horen zeggen dat het niet zo gek is, omdat hij dan in één keer een kind moet huilen, omdat die vrije geest in een gevangen lichaam terechtkomt. En dat het huilen van een kind is dan eigenlijk een normale gang van zaken. In ieder geval een mooie gedachte. Zo kan ik me ook voorstellen dat hun engelen dagelijks het aangezicht van de Vader zoeken, zegt de Heer op een gegeven moment, tegenover gelovigen. En De volksgedachte is dat een mens vermoedelijk wel eens een beschermengel zal hebben. Maar in ieder geval weet ik dat een gelovige, dat om een gelovige engelen staan die inderdaad dagelijks het aangezicht van de Vader zoeken. Alleen, ja, dat zijn geesten die we natuurlijk niet zien. Ze zijn ons dienstbaar, staat er in Hebreeën. Dus betekent dit dat die geest van God niet alleen in de mens zit, maar ook om hem heen, om de gelovigen in ieder geval heen. Evengoed als bij de zondaar andere geesten om hem heen zijn, vormen van duisternis en occultisme. Dus die kans zit er natuurlijk in. Maar het is een onzienlijke wereld en we zullen die argumenten altijd uit de Bijbel moeten halen. In dat vervolgens geloven dat er staat. Nou goed, en Prediker gaat dus in op het feit dat dit bestaan, omdat het losstaat van God, in zich geen doel heeft. En dus betekent dit dat wat je ook presteren wilt, dat heeft hij zelf niet gezegd, in hoofdstuk 2, wat je ook doet en hoeveel mogelijkheden je ook hebt, op zich ben je natuurlijk lekker bezig, maar uiteindelijk kijk je ernaar en dan denk je, ja, wat is het voor zin gehad? Dat zegt hij in vanzelf dus ook. Toen wende ik mij, nadat hij dus alles aan moeite en aan problematieken had gedaan en ook prestaties had geleverd die menigeen nooit zou kunnen maken, dan is er een moment van bezinning en zegt hij in vers 11, en toen wende ik mij, dus draaide ik me om, tot in, staat er letterlijk, al de werken, de prestaties zou je kunnen zeggen, die mijn handen gemaakt hadden. Dus het is duidelijk, eigenlijk staat tot de werken die mijn handen gewerkt hadden, hetzelfde werkwoorden, wordt vaak in het Hebreeuws zo gebruikt. Dus de werken die mijn handen gemaakt hadden. Dus een gewone praktische situatie van wat hij allemaal gezegd heeft vanaf vers 4. Ik maakte mij grote werken. Nou, en in vanzelf, toen wende ik mij, dus draaide ik me om, toen ging ik me daar helemaal in verdiepen, om te kijken hoe die werken nu werkelijk waren. En hij wende zich ook tot de moeite. Daar hebben we het woord. Alle arbeid wat hier staat, dat is moeite. Tot de moeite die ik, dan staat er werkende, gearbeid had. En de term hebben we als eerder gehad. Die komen we vrij vaak tegen ook nog in onze teksten. Het gaat om moeite die een mens onder de wereld en onder de zon zich getroost. Vers 3 van hoofdstuk 1 begon daarmee. Die term zo vaker tegenkomen. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, van alle moeite waarmee hij zich aftopt onder de zon? Dat is de conclusie in het begin. En nu vervolgens gaat hij ook praktisch gezien die dingen uitwerken. Dus wat hier nu staat in vers 3, vinden we eigenlijk weer terug in vers 11. En dan zie je daar dat ik wende mij, van hoofdstuk 2 dan, hè? Ik wende mij tot al mijn werken, nadat hij dus eerst een heel veel werken had verteld. En die mijn handen gemaakt hadden en tot de moeite, ik let dus op de moeite, dat is de innerlijke kant, die ik, waarmee ik me heb afgetopt om te werken, staat er letterlijk, niet werken, maar om te werken. Dus mijn doel was het werken. En zie, dat en moet erbij staan, en zie. En zie in het Hebreeuws, hene staat daar, dat betekent zoveel als, nou, moet je nou de conclusies zien, moet je nou eens kijken wat eruit voortkomt. Het was allemaal ijdelheid en najaag van wind, of kwelling van geest. Dus, het woord en kun je beter vertalen met dus, er is geen voordeel onder de zon. En dat zagen we ook al in vers 3 van hoofdstuk 1. Wat voordeel heeft de mens van al de moeite waarmee hij zich aftopt onder de zon? Nou, hier staat weer, nadat hij dus een boel werken in de praktijk heeft genoemd, dat heeft geen voordeel. Ik heb het nu zelf ondervonden, zou je haast kunnen zeggen. Dus nu is wat in het begin van hoofdstuk 1 staat als vooraf alvast aangeven van waar gaat het naartoe, dan vervolgens ga je uitwerken in de praktijk en kom je tot dezelfde conclusies, namelijk dat het geen voordeel heeft. Die moeite waarmee ik me heb afgetopt, dan even een paar dingen toch nog met u over hebben. Psalm 127. Het is afmatting, uitputting. Psalm 127 geeft hetzelfde woord. Dat is 1 en 2 neem ik even bij. lied Hamaaloot. Dat is de weg omhoog, Hamaaloot. Dat wil zeggen hoe je vanuit de vlakte omhoog gaat naar Jeruzalem. En dat is typerend voor hoe de gelovige zijn weg naar God toe gaat. Hè, waar we het vorige keer al over gehad hebben. Zoals God dus ook zijn kudde omhoog leidt naar het huis des Heren toe. Al deze psalmen, Hamaaloot, die de weg omhoog voeren naar Jeruzalem toe. Lees voor ons het hemels Jeruzalem. Geef hier bepaalde aspecten aan. In 127 maakt dat in de eerste verse in ieder geval heel duidelijk. Wanneer de Heer het huis niet bouwt, dan tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Hetzelfde woord als hier, die arbeid, die moeite, dat zich aftobben. Tevergeefs tobben de bouwlieden daarvan zich af. Als de Heer de stad niet bewaakt, tevergeefs waakt dan de waker, de bewachter. Het is tevergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet van smarten, van moeites. Het is zo dat hij, God, zijn beminde, slaap geeft. Dat is het enige wat er staat. Niet in de slaap iets geeft, dat hebben ze van gemaakt. Want ja, wat moet je er anders mee? Het woord voor slaap, dat is een Hebreeuws woord, dat komt één keer op deze manier voor. Hij geeft de beminde slaap. Er is ook een gelijkenis waarbij bepaalde mensen slapen. Kent u ook welke gelijkenis is dat?
Van die maagden,
ja. Er zijn vijf dwazen. Ik heb daar vaker aan gedacht. Heb je ook weer wijzen, komen we hier ook tegen. Dwaze maagden, meisjes en wijze maagden. Deze, ze slapen alle 10. Het is misschien nooit op, want ik vond vroeger altijd raar dat die wijze maagden ook sliepen. En dan denk ik van, nou, dat die dwaze maagden slapen en niet doorhebben hoe ik met de evangelie gaat. Ja, dat kan me nog wel voorstellen. Die slapen en die slapen voor de wereld, of voor het geloof. Die maken zich niet erg druk om de dingen van het geloof, die maken zich bepaald niet erg druk om het leven van God enzovoort. Tuurlijk, ze geloven wel, maar voor de rest zijn er van allerlei dingen te doen. Dus er wordt geen geest verzameld, er wordt geen olie verzameld, er is dus niet een werking van de geest in die mensen. En het gevolg is dat ze dus slapen voor de dingen van God. Voor de geestelijke dingen, voor het werkelijke. En dan heb je de wijzen, die slapen ook. Maar die slapen voor de wereld. Die krijgen dus die slaap die hier bedoeld wordt. God geeft dus de slaap. Want als je slaap hebt, dan maak je je niet druk, tenminste meestal niet, om wat er om je heen gebeurt. Daar heb je helemaal geen besef van. Dat wordt hier ook uitgedrukt. Het woord slaap wat hier staat, dat is een woord wat eindigt op een 1. En als het eindigt op een 1, ik de Heer uw God, de Heer ben 1, dan is dus een slaap die van God komt. Eén keer komt dat woord voor en dat is hier. En anders komt het woord altijd in een andere vorm voor met een 5 en niet een 1 erachter. Dus die slaap is een slaap van God. God zorgt ervoor dat wij, als wij onszelf aan hem toevertrouwen, ons steeds minder druk maken, althans afhankelijk maken van de gang van zaken in deze wereld.
Je kunt eindigt op een alef.
Ja, eindigt op alef. Anders op een he. Dus het enige keer dat het voorkomt. En het aardige is dat dit woord slaap ook kan betekenen in het Hebreeuws verandering. Nou, dat lijkt me ook wel logisch. Hij geeft de mens Gods, hij geeft zijn beminde, degene die zich aan hem heeft toevertrouwd, geeft hij een duidelijke verandering, een zich richten op God. Zich dus niet verschrikkelijk druk maken om de dingen van deze wereld. Het is tevergeefs, als je vroeger opstaat, laat opblijft, is het woord. Nu kun je zeggen, ja, dat moet wel eens. U begrijpt wel dat het vroeg en laat opstaan niet zozeer te maken heeft met het feit dat je dat niets moet doen, maar dat je leven eruit bestaat. Dat je zoveel mogelijk in allerlei vormen profiteren van. Zo gaat dat in de wereld waar een mens zich op de een of andere wijze verder wil werken en hoger op wil werken. Hier staat dat de Heer die bouwt het. De Heer wil graag ons bestaan bouwen. En dus betekent het dat als ik mijn prestaties lever, ja, dan dan is het eigenlijk geen voordeel, om er even weer op terug te komen. Er is geen voordeel in, zegt prediker 2. Het is alleen maar afmatting enzovoort. Nu moet er gezegd worden dat aanvankelijk, God had gezegd, dat de aardbodem, na de zondeval, die aardbodem is dan vervloekt vanwege de mens en hij zal zoveel opbrengst niet geven enzovoort. Waarom beleven wij eigenlijk dat zwoegen en dat moeilijk doen, moeites hebben enzovoort, dat je bijna gaat denken, verdikken, dat heb ik soms helemaal niet. Is dat dan fout of zo? Het punt is dat er één is die zal proberen om de moeite en om de problemen weg te werken. Althans, het idee te geven dat het wel meevalt. En dat is degene die natuurlijk moet zorgen voor alternatieven. Omdat de wereld ligt onder de macht van de zonde, betekent het dus ook dat de mensheid alleen nog maar leven kan voor zichzelf. In wat voor zin dan ook. Dus er is er nu één, die God van deze wereld, de Satan, die moet er van alles aan doen om een systeem op te bouwen, waardoor de mensen zich heerlijk kunnen bezighouden, geaccepteerd zijn en zich helemaal thuis gaan voelen in deze wereld. En het verschrikkelijk vinden, echt erg verschrikkelijk vinden om daar ooit uit te moeten verdwijnen. Dus wat Satan doet is, Satan is niks anders dan de tegenstander, zo heet dat, tegenstander van God, die gaat een systeem opbouwen van de wereld. En dat systeem heet Babylon. Babylon. Dat zien we aan het eind ook. In het begin was het Nimrod, de eerste koning van Babel. Nimrod, daar kunnen we even naartoe. Begin van Genesis. Heel erg in het begin zelfs. Genesis 10 zal het wel ongeveer zijn. Ik moet eventjes zoeken. Ja, in Genesis 10 vers 8 en 9. Uit de nakomelingen van Gam. Daar komt Mizraïm, Egypte uit voort. Poet, Libië, Kanaan. Nou, kun je eens nagaan wat daar allemaal uit voortkomt. En Kush, Ethiopië. Dat is nu al ongeveer allemaal tegen Israël, dus laat staan straks. Nou, van Kush zijn een aantal zonen. En dan verwekt Kush bijvoorbeeld ook in vers 8 Nimrod. Deze begon, en nu staat er vertaald, geweldig te zijn op aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangeticht des Heren. Daarom, het spreekwoord, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangeticht des Heren. Dus zijn er heel veel mensen die, als ze op jacht gaan, honden hebben die Nimrod heten. Dat zegt wel heel apart, maar dat komt voor. Waar het niet, dat het woord Nimrod betekent, laten wij in opstand komen. Dat betekent Nimrod. Dus wat doet hij? Die komt in opstand tegen de boodschap van God dat de volken zich moeten verspreiden. Nee, zegt Nimrod, wij moeten als volken proberen allemaal samen te werken en niet weg te gaan en bij elkaar te blijven. Daardoor krijgen we veel grotere kracht. Vandaar dat hij dus als eerste vorst van Babel ook probeert om die bevolking, die wereldbevolking, bij elkaar te houden. En niet uit elkaar te zetten. En gaat iemand wel weg, jacht hij erachteraan. Dus het is niet een jacht laat eens een keer een race schieten of wat ook. Het is iemand dat hij achter mensen aangaat die proberen weg te gaan. Want hij moet en hij zal die wereldbevolking bij elkaar houden. Dus deze Nimrod is een type voor de antichrist in de toekomst. En dat is dus degene die ervoor zorgt dat je een wereldsysteem moet opbouwen. Waarin mensen zich eigenlijk geweldig kunnen ontplooien. En denken dat ze zo ongeveer God kunnen zijn in deze wereld. Daar begint het mee. God verstrooit dat. Openbaring 18, 19 spreekt weer over Babel, maar dan Babylon, Griekse term voor Babel. Dus je ziet dat het hele wereldsysteem toen al begon en eigenlijk zich doorzet, ook al is het dan nu wel veel landen, dan nog zie je weer diezelfde gedachtegang, dat al die landen samenwerken moeten. En die kant gaat het weer uit dat het toekomstige wereldsysteem weer een eenheid wordt. Verenigde Naties noemen we dat. Maar dat wereldsysteem moet weer naar een Babylon gaan onder leiding van een nieuwe Nimrod in de nabije toekomst, de Antichrist. Dat systeem, daar is Satan enorm mee bezig. Dus betekent het ook dat hij in dat systeem zal hij altijd met goed en kwaad moeten werken. Als dan iemand op een gegeven moment kwaad doet in deze wereld, dan moet hij zorgen dat hij met goed aankomt zitten om dat kwaad zoveel mogelijk weg te werken als het enigszins kan. Dat is het principe waar het uit bestaat, deze wereld. Dus dat systeem van hem moet aantonen dat je wel degelijk voordeel kunt halen hier. Wel voordeel. Er is geen voordeel. Onder de zon is de conclusie van een mens die zich, een koning weliswaar, maar die zich in gewone werkzaamheid heeft ontledigd om te kijken van wat kan ik allemaal tot stand brengen en wat brengt mij dat aan voldoening en aan inhoud voor mijn bestaan. Nou, dat is geen voordeel. Nu wil dat begrip voordeel ook nog het getal van de 666 hebben. Dus het is niet voor niks. In 666, we hadden het al gehad in hoofdstuk 1 vers 3, maar ik herhaal het nog even. 666 is het getal van de toekomstige wereldvorst die binnen afzienbare tijd zal komen. En dus betekent dat 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 voordeel, dat 666, daarvan zegt God eigenlijk van onder de zon heeft dat helemaal geen zin. Maar het wereldsysteem dat de Satan opbouwt, we zullen er straks in de volgende verse nog meer uithalen, die zal er van alles aan doen om een mens inderdaad gelukkig te maken enzovoort. Tegenover dat wereldsysteem staat het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God. Er is één groot verschil. Je krijgt bij het Koninkrijk van God dat God jouw leven gaat beheersen. Maar hij geeft je daarvoor de mogelijkheid. Hij geeft je daarvoor de kans om dat te doen. Hij vraagt daar eigenlijk om. Terwijl in het Babylonische systeem een mens gedwongen wordt in zo'n situatie te komen. En dan komt hij dan ook niet uit. Als hij daar helemaal in zit en helemaal wordt verslonden door alle visies en gedachten. In dat Babylon zit dus alle wijsheid, zit alle visies van deze wereld samengebald. Alles wat met filosofen, alles wat met psychologen, alles wat met wijsheid van deze wereld te maken heeft, zit daarin. En dus betekent het dat de gelovige moet beginnen met God vragen in alles. Welke stap je ook onderneemt. Altijd in het begin beginnen met een dag met God en vragen of hij door zijn Heilige Geest je wil leiden. Ook al denk je wel eens, ook al heb je al geen tijd, of denk je wel eens van, nou ja, dat is toch zo simpel, dat kan ik toch zelf ook nog leven. Dan nog, ik kan wel dingen doen waarvan ik ook kan zeggen, later nooit, dat heb ik zelf gedaan. Maar waar het om gaat is mijn houding, mijn innerlijke houding ten opzichte van God en dus vervolgens ten opzichte van alles in deze wereld. Want denk eraan dat het voor een gelovige absoluut niet zo makkelijk is als wel lijkt in deze wereld. En het is heel makkelijk wanneer je kunt zeggen van nou, God leidt mij. En in zulke situaties zul je ongetwijfeld komen als kind van God dat je dat zelf zult beleven. Maar goed, om even weer naar Prediker toe. Het is geen voordeel dus onder de zon, dus op aarde. En ook apart onder de zon, niet onder de hemel, maar onder de zon. Dat wil zeggen dus alles wat in de tweede en in de eerste hemel plaatsvindt en op aarde. Ik wende mij daarna, hij wende zich nog een keer. In vers 11 staat hij, ik wende mij tot al mijn werken. En buiten de praktische kant en in vers 12 zit hij van, nu ga ik eens kijken naar hoe het verder in mijn innerlijk is. Daarna wend ik mij om te zien, dus om eens een conclusie te gaan trekken over de wijsheid en, dat ook zou ik met en vertalen, want het staat er ook gewoon, en onzinnigheden en dwaasheid. Die term onzinnigheden en dwaasheid hebben we alles eerder gehad in vers 17 van hoofdstuk 1. Daar zien we staan, Ik begaf mijn hart om wijsheid te weten en bij wetenschap te weten onzinnigheid en dwaasheid. Gelooft u dat elke letter van de Bijbel door God is ingegeven?
Veel stil.
Zo van, moet ik nou wat zeggen of zo? Ja, geef maar eens antwoord. Zo van, voordat ik ja zeg, wil ik wel weten wat er komt, weet je. Nou, ik ga er wel vanuit. De schrift zegt in eens woordje is dat elk schriftwoord door God is ingegeven. De nieuwe vertaling, de andere laat ik helemaal buiten beschouwing. De nieuwe vertaling van 51 of 52, die zegt elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig. Wat is het verschil?
Dus dat niet alle woorden van God ingegeven?
Ja, elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig. Maar die woorden die er niet van God zijn ingegeven, dan mag ik dan zelf bepalen welke niet van God zijn ingegeven. Die zijn dus ook niet nuttig. Dat is de theologische visie. Elk van God ingegeven schriftwoord, dat was in de middeleeuwen daarna, ging men nog uit van de leiding van God. Elk schriftwoord is van God ingegeven en dus nuttig. Vandaar dan ook dat elk woord belangrijk is. Zonder de wil van Hemelse Vader zal geen titel of jota, jota is de kleinste letter, van het Hebreeuwse alfabet is het de jot en in het Griekse alfabet is het zo, een jota, terwijl je dus andere letters hebt die veel groter zijn. Dus de kleinste letter en een titel is dat onder het Grieks soms nog kleine i'tjes komen te staan. Dat is nog kleiner. Zonder de wil van Hemelse Vader zal niet één van die dingen vergaan. En dus je zegt wel, ja, dat ben ik allemaal mee eens. Maar waarom zeg ik dat nou? Nou, ik moest even inleiden. Want er is, en dat moet u mij dan maar geloven, er is een verschil tussen de dwaasheid van vers 17, van hoofdstuk 1 vers 17 en de dwaasheid van hoofdstuk 2 vers 12. 1 vers 17 heeft een vorm die net even iets anders is als die andere. Die van 1 vers 17, daar staat ze rood. En die S, die schrijf je als een soort tand. Zo is hij ook. Dat is de ene laatste letter. En die tand, die geeft eigenlijk het verschil tussen goed en kwaad weer. Elke Hebreeuwse letter heeft ook een betekenis. En dat betekent dus dat met deze sin, zo heet die letter, daar begint het woord sukkoloot mee, dwaasheid. Je begint in 1 vers 17 met een sin en dat betekent dat het gaat om goed en kwaad. Om het principe van goed en kwaad. Alle andere keren dat ditzelfde woord, zoals nu momenteel in 2 vers 12, en komt nog verder voor, een keer of wat, staat er ook sukkoloot. Maar nu staat er samek. En die schrijf je zo. Een soort rondje, zeg maar. Die andere is een tand en die schrijf je zo. Kijk, dan denk ik bij mezelf van, als de Heilige Geest hier wat wil zeggen, dan moet ik ook weten wat. Waarom staat er een verschil? Oh, ja, dan mensen, maakt niet uit, eigenlijk moet je die eerste net lezen alsof die andere er staat en zo. Dat is allemaal mooi en wel. Maar die samek betekent slang. Daar begint het mee. De letter begint ermee. Dus eerst is de dwaasheid dat goed en kwaad voorop komen staan. Maar in de rest van prediken komt het woord dwaasheid voor met de slang aan het begin. Nou, we weten wie de slang is. Dat wil zeggen dat dus de machthebber van de dwaasheid leest van alle wijsheden in deze wereld en van alles wat er aan kennis en visies zijn, staat de slang vooraan. Uit hem en door hem en tot hem zijn bijna alle dingen. Snap je het verschil? Want zoals hij weet dat uit God alles is en alles tot God moet terugkeren, dat zal ook gebeuren, zo zal hij in een kleinere vorm datzelfde proberen. Hij doet van alles aan denken en aan ingevingen door middel van zijn geesten om de mensheid blind te maken. Om ervoor te zorgen dat die denkwereld van wijsheid geweldig is. Daar ga je geweldige dingen voor krijgen. Je kunt, als je heel veel studeert en heel veel dingen bestudeert in deze wereld, dan ben je wat. Dan stel je wat voor, schijnbaar. En dan verdien je wat. En dat betekent meteen dat je dus bovenaan staat en ook verder heel veel invloed kunt uitoefenen om het denken van de mens op diezelfde manier verder te bewerken. Dat zie je dan dus ook inderdaad regelmatig gebeuren. Ja, al die mensen die echt denken dat zij in een geweldig stuk wijsheid leven. Wat gaat de koning Salomo hier nou doen in vers 12? Van hoofdstuk 2. Ik wende mij om te zien, dus te gaan letten op de wijsheid en de onzinnigheden en de dwaasheid. Want wat zal de mens die na de koning komen zal, dus na mij bedoelt hij, wat mijn opvolger bedoelt hij gewoon eigenlijk, doen? Maar wat zal de mens die na de koning komen zal doen wat al gedaan is? Met andere woorden, of die nou wijs is of dwaas, ik heb alles al gedaan. Ik heb alle werken al gedaan, dus er is eigenlijk voor iemand die naar mij als vorst komt helemaal niks meer te doen. Het heeft helemaal geen zin. Nou, als dat dus al het geval is, we krijgen zo daar nog meer over, dan zegt hij in vers 13, maar ik zag dat de wijsheid een voordeel heeft, staat er letterlijk, boven de dwaasheid. Zoals het licht een voordeel heeft boven de duisternis. Let op, het gaat hier om wijsheid en dwaasheid. Wijsheid en dwaasheid. Nieuwe invullingen van het principe goed en kwaad. U weet nog, de boom van kennis van goed en kwaad leidt van God af. Maakt dat als je daarvan eet, en overdrachtelijk is dat nog steeds zo, dat je daarvan eet, dat je dus helemaal vervuld wordt met de dingen van deze wereld en dergelijke meer. Dus wijsheid en dwaasheid. Hij is met wijsheid aan de gang gegaan, hier in deze wereld, Salomo. En je moet erachter komen, het heeft toch geen zin. Ook al doe ik, weet ik hoeveel dingen goed. Ook al zijn er, weet ik hoeveel goede doelen om dat kwaad te beteugelen in deze wereld. Het leidt tot niks. Waarom leidt dat tot niks? Nou, omdat het niet een verandering van mentaliteit, een verandering van de mens tot stand brengt. Het brengt niet een vernieuwing van de mens tot stand in die zin dat hij wezenlijk ook een ander persoon wordt, ook anders gericht gaat worden en ook veel meer op de schepper gericht. Nee, je zit altijd nog in wijsheid van mensen. Maar goed, zegt hij dan, als ik dan toch moet kiezen, dan kan ik beter kiezen voor die wijsheid dan voor die dwaasheid, zegt hij in vers 13. Het heeft dan toch uitnemendheid, dat we zeggen, het heeft toch voordeel boven die dwaasheid. Zoals het licht meer heeft, uitnemendheid heeft, dus meer voordeel heeft dan duisternis. En dat zegt hij nog even in vers 14. Dan krijg je een prachtige vergelijking. Die kom je ontzettend veel tegen in prediker. Een soort dubbele tegenstelling. Even naast elkaar zetten. Best mooi. De ogen van de wijze zijn in zijn hoofd. Maar de dwaas, zot is gewoon het woord voor dwaas, wandelt in duisternis. Oké. Okay. De wijze en de dwaas. Nee, dat moet anders maar. De ogen van de wijze, die zijn in zijn hoofd. Gevolg, hij wandelt in het licht. Want hij kan zien. Hij kan zien hoe hij moet lopen. Dus de ogen van de wijze zijn in zijn hoofd. Met andere woorden, dan zegt hij er niet bij, dan wandelt hij dus in het licht. Dan kan hij dus zien waar hij loopt en dan is hij in ieder geval verstandig in zijn doen en laten. Maar de dwaas, die wandelt in duisternis, weet dus niet waar die heen gaat, denkt het te weten. Dus die heeft zijn ogen waar? In zijn zak. Zo noemen we dat toch? Hij let niet op. Hij heeft de ogen niet in zijn hoofd. Dus de wijze heeft ogen in zijn hoofd, staat er dus gewoon. En de andere, ik noem het hem maar even zo, die heeft de ogen, dus de dwaas, heeft de ogen in zijn zak. Zo noem ik het maar even voor het gemak. Dus in ieder geval niet in zijn hoofd. Dat is merkwaardig dat hier dus een soort tegenstelling staat die veronderstelt dat je het andere moet aanvullen. Maar dat is niet zo moeilijk als je dat gewoon consequent doet. Het oog in zijn hoofd betekent dat je in het licht wandelt, want die ander wandelt in duisternis. Dus dat is tegenovergestelde. Dus betekent het oog in zijn hoofd, heeft die ander dus de ogen niet in zijn hoofd. Wat hij dan wel heeft, dat betekent natuurlijk niet dat hij ze niet letterlijk in zijn hoofd heeft, uiteraard wel. Maar hij kan niet zien. Hij leeft in blindheid. Of hoe je het dan ook maar noemen wilt. Hij zegt, dat is het voordeel. Naar wijze. Ja, die gaat verstandig om met de dingen. En een dwaas, die gaat niet verstandig om met de dingen. Nou, dat hebben we onze dagen natuurlijk op alle mogelijke manieren praktisch al gezien hoe dat werkt. Toch merkte ik, dat ook, dat vertel ik me toch. Toch merkte ik dat eenzelfde geval, dat is het woord voor lot, mag je wel even veranderen. Dat eenzelfde lot hen allen overkomt. En allen wil zeggen, zowel de wijze als de dwaas. Dat lot wordt hier nog niet genoemd. Maar je kunt in ieder geval zeggen dat zowel een dwaas als een wijze met moeilijkheden, met problemen, met toestanden in deze wereld zit. Dat in ieder geval. En als je dan vers 16 leest aan het eind, hoe sterft de wijze als een dwaas? Dus betekent het dat het ook te maken heeft met het feit dat ze uiteindelijk allemaal naar dezelfde plaats gaan. Dat komt ergens anders ook voor. Hoe wijs je geweest mag zijn, hoe geweldig mensen het ook tegen je op hebben mogen kijken. Jammer dat hij is heen gegaan enzovoort. Maar goed, de wereld gaat gewoon weer door. Gaat gewoon verder. En ja, je bent even in gedachten, tijd lang. Maar het leven gaat weer verder. En het wordt weer gewoon. Toch merkte ik, zegt vers 14, dat een en dezelfde lot hen allen overkomt. Dus, Dies is het oud-Hollandse woord voor daarom. Toen ik nog heel erg jong was, een tijdje geleden. Wat hè?
Misschien wel een jaar.
Ja, in ieder geval wel een tijdje geleden al. Op school zeg ik gewoon voor de oeknal, dan snappen ze tenminste wat ik bedoel. Maar ik zal hier niet zeggen woordenschepping, dat is een beetje gek. Maar een hele tijd geleden. Zat ik achter in de kerk en dan zongen wij allemaal van die liederen. En dan zong je op een gegeven moment ook ergens in de psalm staat: Dies loof ik hem mijn leven lang. Nu had ik een achternicht en die heette Dies. En ik snapte niet hoe die nou in die psalm kon komen. Daar begreep ik helemaal niets van. Daar moet ik altijd aan denken als ik het woord Dies weer zie. Maar goed, daar begreep ik helemaal niks van. Maar ik ben er in al mijn dwaasheid toch nog achter gekomen. Dus zei ik in mijn hart, dat wil zeggen gewoon bij mezelf, ook innerlijk, zoals het lot. De dwaas overkomt, het lot moet je erbij zeggen, het woord lot staat er gewoon. De dwaas, en dan staat er niks, ik zet overkomt tussen haakjes, want het staat er niet, zal ook het mijzelf overkomen, dan staat het er wel. Dus het is logisch dat je dat eerste, dat bejegend, dat overkomt, natuurlijk wel gewoon vertaalt. Want in het Nederlands is dat makkelijker, ook al staat het in het Hebreeuws niet. Zoals het lot het was, zal het ook mijzelf overkomen, het lot. Met andere woorden, als je het over het overlijden hebt, of als je het hebt over problemen enzovoort, dat maakt dus geen verschil. Dat het lot, zo noemt hij het dan maar, dat wat je toevallig ontmoet, is letterlijk het woord wat er staat. Daar kan iedereen overkomen. Ook een gelovige kan ziek worden. En ook een gelovige moet oppassen dat hij zich niet laat inpakken door opmerkingen van God wil niet dat een gelovige ziek wordt. Het is niet zijn doel, maar hij kan de zaken uit deze wereld natuurlijk wel heel goed gebruiken. Dus het betekent dat ook gewoon dat een gelovige en een niet-gelovige, maar ook hier een wijze van deze wereld of een dwaas van deze wereld, die krijgt toch altijd hetzelfde. Dus het is niet zo dat bij de een het beter zal zijn omdat hij wijs is en bij de ander minder omdat hij niet wijs zal zijn. Dus conclusie die hij dan trekt, waarom heb ik dan toen, namelijk toen hij met die werken bezig was, ik kijk nu terug, ja, toen de naar wijsheid, meer naar wijsheid gestaan. Wat er voor staat is de voorkeur voor wijsheid gehad. Hey, ik heb dus in wijsheid geprobeerd al die kennis te maken. En als dat dan toch helemaal geen zin heeft gehad en toch geen doel in zich heeft, waarvoor heb ik me dan eigenlijk zo uitgesloten? Waarom heb ik dan gedacht dat die wijsheid zo geweldig veel meer was, als je merkt dat uiteindelijk mensen allemaal op dezelfde plek terechtkomen en allemaal dezelfde dingen krijgen? Wat voor voordeel heeft dan die wijsheid? Ja, misschien dat je in het systeem een beetje beter en makkelijker kunt leven. Een van de grote gevolgen is dat je dan daardoor het leven ook veel minder goed kent, omdat het te aangenaam is geworden. Toen sprak ik in mijn hart dat ook dit ijdelheid is, denk ik. Wat is dan die ijdelheid? Dat ik dus meer van de wijsheid verwacht dan van de dwaasheid. Want in wezen maakt het, als het komt op de plaats waar je uiteindelijk terechtkomt, namelijk als mens normaal gesproken in dodenrijk, helemaal niks uit. Want, zegt hij in vers 16, er zal, nou daar krijgen we wat, er zal in eeuwigheid niet meer gedachtenis aan een wijze dan aan een dwaas zijn. Met andere woorden, zowel de wijze die overleden is, als een dwaas die overleden is, die worden op een gegeven moment vergeten. Daar denkt men niet meer aan terug. Als het erop aankomt. Gedurende de eeuw staat er eigenlijk. Nou, dat woord, dat wil ik toch wel even gaan doornemen. Dat hebben we ook staan in hoofdstuk 1, vers 2, geloof ik, of vers 3, hoor. Ja, dat staat ook zoiets. Wat we doen met de andere zon in de slachtkaart en de andere komt. Ja, vers 4. Maar de aarde staat vast gedurende de eeuw. Nou, dat gedurende de eeuw, de aarde die vaststaat. Hier wordt hetzelfde woord weer gebruikt. Want er zal niet meer gedachtenis aan een wijze dan aan het dwaas zijn. Gedurende deze eeuw. Gedurende deze eeuw. Daar gaat het dus niet over 100 jaar. Daar gaat het over iets heel anders. En daarvoor moeten we eens even naar het Nieuwe Testament. Laten we beginnen met Matteüs 12. Vers 32 en 33. Matteüs 12. Vers 32 en 33. Nee, 32 alleen. Zal ik erbij nemen. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mens vergeven worden. Maar de lastering tegen de Heilige Geest, dat wil zeggen heel bewust en tegen beter weten in, verklaren dat de werking van God van de Satan komt. Dat is heel bewust en heel duidelijk. Kijk, bij onwetendheid gaat het nog wat anders. Maar deze farizeeën en schriftgeleerden die dus zeiden dat de Heer door middel van Beelzebul, de Heer van de vliegen, de Heer dus van de demonen, dus een vlieg staat voor een demon, daarom zijn ze zo makkelijk te slaan, als je dat bewust zegt, dat het werk van God, het werk van de Satan is, dan is dat een definitieve zonde die geen vergeving meer kent. En dat staat erbij, en zo wie enige woord zal gesproken hebben tegen de zoon des mensen, zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Dus er is sprake van een deze eeuw en van een toekomende. Komt ze weer. Eeuw. Oké. Lucas heeft ook iets dergelijks. 20, Lucas 20. Vers 4 en 35. Dan gaat het om het verhaal van de opstanding. De Sadduceeën, die geloofden, dat is een groep die geloofde helemaal niet in de opstanding. Die geloofden alleen maar in de dingen die ze konden zien. En dat vonden ze een hele rechtvaardige zaak. En deze overigens veel kleinere groep dan de Farizeeën, die geloofden dus ook niet in de opstanding. Die geloofden in meer dingen niet. Dus gaan ze op een gegeven moment een hypothetische situatie toepassen. Er is een vrouw. En die heeft 7 mannen gehad. En op een gegeven moment, die mannen overlijden allemaal. En dan overlijdt op een gegeven moment die vrouw. Wie? Bij wie van die 7 hoort die vrouw straks? En het hiernamaals is de vraag. In de opstanding dan, vers 33. Daar geloven ze ook niet in. Maar het was gewoon een strikvraag. De vrouw van wie zal deze zijn dan? Want de 7 hebben haar tot vrouw gehad. En Jezus antwoordde en zei tot hen: de zonen van deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar zij die waardig geacht worden die eeuw te verwerven, namelijk de opstanding uit de doden, dat is dus een andere eeuw, een andere sfeer, zullen nog ten huwelijk gegeven worden, want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn aan engelen gelijk en zij zijn zonen Gods, omdat ze kinderen van de opstanding zijn. En dus betekent dat de Heer het hier ook heeft over deze eeuw en de toekomende, nu staat er die eeuw. De opstanding, dat wordt dus hier genoemd, die eeuw. Oftewel de opstanding uit de doden. Dat weet u, hè? Dat is een groot verschil. Hè? Hier, met permissie, maar hier liggen een aantal doden. De eerstgeborene uit de doden is de Heer. Van tussen de doden uit. De rest blijft liggen. Als wij deel krijgen aan de opstanding uit de doden, betekent het, als hier is dan de eerstgeborene, dan vervolgens wedergeborenen in de toekomende tijd ook zullen opstaan en met hem naar de hemel zullen gaan. Ook een opstanding uit de doden. Een opstanding der doden is aan het eind van deze eeuw, bij de grote witte troon, dan staan alle doden op. Dat staat, dat kun je ook wel zien. Dus in Openbaring 20. Vers 11 en 12. En ik zag een grote witte troon en hem die erop zat, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten en geen plaats is daarvoor gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Maar wij zijn toch levend door Jezus Christus? Ja, maar daar staan wij dan ook niet. Gelovigen staan niet bij de grote witte troon straks in de toekomst. Dat is ons wel altijd geleerd misschien, maar dat is niet zo. Want gelovigen zijn levenden, ook al zijn ze gestorven, dan nog zijn ze levend. Weliswaar in een wereld die wij niet direct zien, het paradijsgedeelte, maar daar zitten we wel degelijk. En als de Heer Jezus komt om zijn geloven te halen, dan haalt hij ze uit het paradijs weg. En dus betekent het dat ze dan meegaan naar boven, naar de hemel. Dus een levende, er is een opstanding van levenden, er is een opstanding van doden. Hij die de levenden en de doden oordeelt. Maar de doden oordelen, dat doet hij aan het eind van deze eeuw, van deze wereld. En de levende oordelen doet hij nu. De Heer is nu bezig om ons te oordelen, hij is nu bezig om ons de weg naar hem toe verder te leiden en te begeleiden. Dus vandaar die uitdrukking ook, opstanding uit de doden. Nu gaat het dus over deze eeuw. De eeuw. Wat is dat voor eeuw? Nou, dan moeten we even naar 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4. Ja. Drie, dat lees ik even erbij voor de zekerheid. Voor de sfeer. Dan zegt Paulus tegen de gelovigen van Korinthe: maar wanneer ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij degenen die verloren gaan, in wie de God van deze eeuw, kijk eens aan, de God van deze eeuw, gelukkig met een kleine g, het denken verblind heeft, namelijk ongelovigen. Dat zijn dus die mensen die verloren gaan, die dus de weg kwijtgeraakt zijn, of kwijt zijn überhaupt, of helemaal nooit hebben gekend, ongelovigen. Dat zijn die mensen die nee zeggen op de dingen die ze weten. Er zijn, vroeger heb ik altijd geleerd dat je gelovigen en ongelovigen had, en ik heb me altijd, jarenlang blind gestaard of het goed nou kan, dat ik geboren ben in een huis van gereformeerde afkomst, mensen van mijn ouders. En die buren, dat waren niksers. Die deden niks. Aan niks, zo zeiden we dan. Dus, hoe is het nou mogelijk dat als ik daar nou geboren was, was ik ook niks. Maar doordat ik nu hier geboren was, zat ik in één keer goed. Ik vond het heel raar. Maar goed, die krijgen er toch geen antwoord op. En dan ga je maar door totdat je op een gegeven moment in je leven zoveel dingen tegenkomt. Dat je ontdekt dat die Heer een hele tijd aan je aan het zoeken is. Maar dat, wat je dacht dat je gevonden had, nog helemaal niet gevonden had. Nou ja, dat is even slikken. Maar als je dan werkelijk de Heer lief hebt, dan weet je maar één ding. Dat is dat hij in je leven ook verder komt. Toen begreep ik pas dat die niksers misschien helemaal niet ongelovig waren. Waarom niet? Wanneer is iemand, wanneer kun je spreken van dat iemand ongelovig is? Of gelovig? Romeinen 9. Hoe kan iemand geloven als de boodschap niet verteld is? Dus je hebt een hele zooi mensen die niet vallen onder categorie ongelovig of gelovig. Die vallen onder de categorie onwetend. Dus betekent dat, het is wel zo dat waar mensen God niet centraal stellen enzovoort, Dan is het ook wel zo dat ze hem afwijzen. Dus ik geloof zeker ook wel dat heel veel mensen heel bewust alles met God, niks met God te maken willen hebben. Maar goed, ik heb ook over nagedacht. Ik heb collega's die van vroeger uit van de katholieke huizen zijn. Moeten niks meer van weten. Ik durf niet te vragen waarom niet. Maar ik heb wel zo'n idee. En kun je dan zeggen, op grond van wat ze hebben meegemaakt, het zijn puur ongelovigen. Ze weten niet eens waar ze het over hebben. Als ik het heb over God en zo, ja, maar praat er niet over. Daar zijn ze misschien weer doodgegooid. Of daar zijn misschien weet ik wat voor verhalen over gekomen. Dus is het oordeel van God milder in een aantal opzichten dan men denkt. Wanneer in Tyrus en Sidon die krachten waren gedaan die in u gedaan zijn, Bethsaida, Gorazin. Zij zullen in de dag des oordeels, zullen zij u oordelen, met andere woorden, wanneer zij hadden geweten, ook, het gaat ook over Lot en het gaat ook over Sodom en Gomorra, wanneer die hebben zaken, zijn weliswaar geoordeeld toen, maar die hebben zaken ook niet geweten. En dus betekent het dat waar men het niet weet, sta je minder ver van God af als je niet meer op grond van geloof geoordeeld wordt. Want ongeloof of gelovig wordt op grond van geloof, vertrouwen in God of niet, geoordeeld. Dan word je geoordeeld, volgens Openbaring, naar je werken. Naar wat je gedaan hebt. Hoe is je weg geweest? Heb je bij iemand geweest die altijd, wat voor argumentatie ook, mensen vermoord heeft, ik noem maar even wat. Dan is het een heel ander weg als wanneer iemand in een afhankelijkheidspositie altijd geprobeerd heeft om als mens voor anderen er te zijn. Onwetend van God of hoe dan ook. Of misschien een andere religie aangenomen hebben. God ziet uiteindelijk wat wij niet kunnen zien. Nu zo, maar dat is überhaupt zo in al die dingen. Dus je hebt een heleboel onwetenden en je hebt categorieën gelovigen en ongelovigen. Nou, gedurende die eeuw, deze eeuw, hebben we gezien, is er dus een God die er van alles aan doet, volgens 2 Korinthe 4, om ongelovigen te verblinden. Die verloren gaan, namelijk zodat hen niet bestraalt het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, het beeld Gods. Want stel dat dat zou stralen Let op, wat voor licht? Je hebt licht. De God van deze eeuw, dus in een verblind. Dat licht verblind. Dat is vooral 's avonds zo, als je dan een tegenligger hebt en die dimt niet. Nou, daar kun je wat mee maken. Dat is een manier van omgaan met licht. En Gods licht is een van straling, geeft een soort warmte idee weer. En dus betekent dat, het is maar hoe je met licht omgaat. Hij gaat met bepaalde vormen van licht om, opdat ze het feitelijke licht van God niet zien. En hij wordt genoemd de God van deze eeuw. Dus betekent het dat die God van deze eeuw er alles aan doet om die mens in die gedachte van goed en kwaad en van wijsheid en dwaasheid te houden en goede dingen te doen, die dus meer en meer eigenlijk alleen maar tot glorie komen, ook van andere mensen die het moeilijk hebben enzovoort, zodat je hele wereld gericht raakt op het overleven in deze wereld, het beter maken van deze wereld, het goede doel, wat het is, dat laten we maar in het midden. Ook van wie daar verder nog van profiteren, behalve de mensen voor wie dat goede doel was. Al dat soort zaken, dat gaat maken dat je een mensheid krijgt die eigenlijk langzaam maar zeker gedrukt wordt in een visie waarbij mens centraal staat. Het is precies wat Romeinen 1 zegt. Omdat ze het verwerpelijk hebben geacht om God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een vorm van denken, waardoor ze dus geoordeeld worden om alleen nog maar verticaal te kunnen kijken, horizontaal te kunnen kijken. Alleen nog maar naar de schepping. En dan gaat de schepper, of de schepsel, gaat de schepsel vereren. Zwagers en die reizen de hele wereld af om van allerlei moois te zien, zijn helemaal onder de indruk van de schepping. En dan mag ik één keer te zeggen. En wie heeft dat allemaal gemaakt? Mis. Dus, daar geloof ik helemaal niets van. Nou ja, goed. Dus de schepper hoeft niet. Het is een beeld van de schepper. Dus je zou vanuit de schepping, die wondermooi is, zou je kunnen zien, en zou je moeten zien, naar degene die dat tot stand gebracht heeft. Het is ongelooflijk hoe deze geest, deze God van deze eeuw, er alles aan doet om dat denken vast te zetten op zichzelf. Dat kun je ook religieus doen. Je hebt ook religieuze geesten. Die kunnen zo doen dat je het gevoel hebt dat jij zo slecht bent. En zoveel fouten maakt. Kijk maar naar jezelf. Je doet dit nog, dat nog, dat nog. Het wordt niet wat met jou. Want.
Is de God van deze eeuw dan een afgod?
Is Satan. God van deze eeuw is Satan.
Ik dacht dat het een foutje was. Het geeft.
Nou, hij is wel een foutje. Ja,
is het de enige keer nu maar wat God met een kleine geest staat?
Nee, het komt wel vaker voor. Maar dit is terecht. Dit is niet Jezus Christus hoor. Dat staat er over tegenover. Op dat niet stralen de heerlijkheid van Christus. Dus het is wel duidelijk wie die God van deze eeuw is. En die maakt daar dus een systeem van. Waardoor een mens altijd blijft in die onzekerheid zitten. En dus moet je met allerlei systemen en situaties ervoor zorgen dat de mensen niet nadenken over hun bestaan verder. En waar dat dan terecht komt, dat kun je toch niet weten. Dat is de nieuwste religie momenteel, is een vorm van agnosticisme. Iedereen mag zijn eigen god hebben, iedereen mag zijn eigen visie hebben, maakt allemaal niet meer uit. Enzovoort, als je maar van de ander afblijft. Evangelisatie is ontzettend moeilijk tegenwoordig. Daar kun je niet meer mee komen zomaar. Want er zijn hulpverleners genoeg. Nu is het zo dat straks de nieuwste boodschap wordt dat de omroepen qua inhoud worden beoordeeld. En of dat voor de hele mensheid in Nederland ook inderdaad opbouwend is. Nou, je kunt al aanvoelen welke omroep hier weer klappen krijgt. En het betekent dat al die veranderingen moeten inhouden dat langzaam maar zeker Jezus Christus en die gekruisigd op de achtergrond komt, wegvalt, helemaal wegvalt, oninteressant wordt, hebben we niks aan nu en alles meer.
Volgend jaar mogen geen religies meer geuit worden, hier moet ik ook doen.
Ja.
Het wordt helemaal verboden.
Ja. Kun je nagaan. Die kant. Het gaat zo dicht, is het in de buurt van de antichrist, dat wil je gewoon niet weten. Het is echt ongelooflijk dichtbij. We leven wat dat betreft in een ontzettend spannende, mooie tijd ook. Maar ook één waar we goed in de gaten moeten houden hoe de zaken zitten. Want als je nog wilt blijven geloven, dan moet je weer aan het verbergen. Dan kun je langzamerhand niet meer openbaren. Dat wil niet meer, want dat wordt überhaupt niet getolereerd. Alles wordt getolereerd, behalve als je werkelijk nog gelooft in de inhoud van het woord en dus ook in Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan. Als je dat doet, ben je zo'n ongelooflijk achterlijke gladiool tegenwoordig. Dat wil je niet weten. Dus, niet vele wijzen naar deze eeuw, zegt Paulus. Zijn wij, en ik geloof dat dat ook maar moet zijn, dat de mensheid naar de visie van de wereld, zijn er niet vele wijzen, niet vele invloedrijken enzovoort. En zo moet het wezen. Zo moet het echt wezen. Je God van deze eeuw, Efeze 2, die doet er alles aan. Je moet goed in de gaten houden dat die mensen in deze wereld, waar het ook is, die zijn slachtoffer. Zoals wij dat wellicht ook eerst waren. Die weten dat gewoon niet. En of ze wel of niet willen weten, dat is maar de tijd die God nodig vindt. Want hij roept mensen op een gegeven moment toch, als zij moeten komen. Efeze 2, de eerste twee versen. En nu heeft hij medelevend gemaakt met Christus, hoewel hij doden waard door uw overtredingen en zonden. Waarin jullie vroeger hebben gewandeld, naar, wil zeggen, overeenkomstig de eeuw van deze kosmos, van deze wereld. De eeuw is hier het woord aion. Dat is hetzelfde woord als wat we hier staan, deze eeuw. Het woord aio in het Grieks is waaien, van wind bijvoorbeeld, blazen, kan het ook zijn. En dus is de aion, dat is een deelwoord, betekent degene die aan het blazen is. Die dus blaast, die dus een invloed uitoefent op, want het is een sfeer kweken om je heen. Dus die aion van deze wereld is degene die deze wereld volblaast met zijn visies, met zijn ideeën. Geestelijke macht. Daar zit alles op vast. De crisis wordt echt ook in de hand gewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat die in hand gewerkt wordt. Het heeft één voordeel, dat mensen dus niet meer zo zeker zijn van hun leven. Dus er kunnen er zijn die daardoor juist net tot geloof komen. Want als wijsheid en dwaasheid niks meer voorstellen en voor een mens valt eigenlijk heel veel weg, dan is de mogelijkheid om Jezus Christus te aanvaarden ook groter. Het is raar, maar zo werkt het wel. Aan de andere kant staat hier de aion van deze wereld. Moet je eigenlijk onder elkaar zetten. De aion van deze kosmos. De overste, de heerser, dus de leider van de macht der lucht. Geen luchtmacht, maar van de macht der lucht, dat wil zeggen de demonenwereld. En de engelen. Wat zeg je?
Wat is de macht der lucht? Is
het
niet de macht van
de hemel? De engelen die hem ter dienste staan, ja. En van de geest, let op, die nu inwerkt, energie heeft, in de zonen van ongehoorzaamheid. In wie ongehoorzaamheid, onwil, niet willen, buigen voor God, zich inbouwt. Dus deze wereld, macht der lucht en zonen van ongehoorzaamheid. Dat zijn aan de ene kant, de andere kant, de aion, de inblazer, de overste en de geest. Dus die aion, de overste van de macht en de geest. Dat is dus het tegenovergestelde van Jezus Christus, Heilige Geest. En hij immers de overste van deze wereld is geworden. En hij is het die door zijn geest in het koninkrijk inleeft. Dat is het grote verschil. En daar hadden we mee te maken. Daar zijn we door wedergeboorte van verlost. Maar het neemt niet weg dat wij nog wel in die vijandige wereld leven. En de bedoeling is voor ons als gelovigen dat we leren om buiten de legerplaats te gaan. Niet mee te doen met al dit soort zaken. En de Heer van dag tot dag te vragen, Heer, hoe wilt u dat ik verder ga? Vers 16 van Prediker, daar sluit ik nu mee af. Want er zal, of er is geen, kan ook verteld worden, geen gedachtenis meer aan een wijze, een herinnering, dan aan een dwaas. Dus beide worden na verloop van tijd vergeten, wordt niet meer aan gedacht. Ja, een moment, maar je gaat toch door met je leven, de andere tenminste. Aangezien wat nu is, in de toekomst, in de toekomende dagen, allemaal vergeten wordt. Dat betekent dat dus de belangen voor een mens zijn de belangen van dit moment. Je ziet dat heel goed, ik merk dat heel goed in de bij de kinderen op school. Ze zijn met je bezig op het moment dat je les geeft. Zijn ze uit de les weg, dan zijn ze bezig met een ander die les geeft. En dan zijn ze tevoren vergeten. Dus daar heb ik ook niks tegen, daar gaat het niet om. Maar ik wil er maar meer zeggen dat die momentopname bij kinderen al heel duidelijk naar voren komt. Ze kunnen ook niet anders. En het aparte is dat dat later natuurlijk in ons leven ook het geval is. Wij weten wel dat we een bepaalde herinnering zullen hebben in bepaalde situaties, maar niet één die ons leven leidt. Wat je wel gaat krijgen als gelovige, is dat doordat je zo verschrikkelijk veel weerstand tegen het evangelie gaat ontdekken en ontmoeten, de omgang met diegene die de Heer wel lief hebben, belangrijk gaat worden. Fijn gaat worden. Het geeft iets van alsof je thuis komt. En naarmate je verder in die weg gaat, gaat dat thuiskomen belangrijker en meer worden. Ongeacht van wat ik dan misschien allemaal nog kan en mag leren. Toch gaat het meer en meer worden. En dat is toch wel heel fijn. 16. Aangezien wat nu is, in de toekomende dagen, altemaal, prachtige uitdrukking, helemaal vergeten wordt. En hoe sterft de wijze? Als de dwaas. Niet met, maar als de dwaas. Dat wil zeggen, ze hebben een allerlei lot. Hetzelfde lot. De een sterft en de ander sterft ook. Dus waar komt het op neer? Er staat ergens anders in Prediker, daar komen we nog eens op. Het is beter te zijn in een klaaghuis dan in een huis van vreugde. Want in het klaaghuis is het met het hart goed gesteld. Dan denk ik, nou, dan denkt een mens even aan niet alleen dit bestaan, maar waar kom ik ooit terecht? Het afwijzen van dat er ooit een bestaan na dit bestaan zou zijn, maakt dat de mensen dus zeggen van, kap het hier, pluk de dag. Laten we nu zorgen en morgen zien we weer verder. En is het morgen, dan zeggen we, laten we nu leven en morgen zien we weer verder. En zo ga je elke morgen weer zeggen, morgen zien we weer verder. En schrijf je alles heel aardig voor je uit. En hoef je niet na te denken over, wat is uiteindelijk ons doel? Waar gaan wij uiteindelijk naartoe? Een verantwoordelijkheid, wat een woord zegt, het is goed als je daar in ieder geval ook aan denkt. Niet uit angst, maar wel om te weten dat er één is die maar al te graag ons opvangt en ons in zijn koninkrijk wil hebben. Wel, de volgende keer gaan we verder met het haten van dat leven. Vader in de hemel, we danken u dat u onze vader bent en dat u ons uw kinderen wilt noemen, omdat we door uw Heilige Geest nieuw leven hebben ontvangen. Een leven dat zich nu verder kan uitwerken naar u toe. Dat we weten mogen dat uw macht en uw majesteit zo oneindig veel groter is dan wij ook maar in de verste verte kunnen denken of beseffen. En bewaar ons ervoor dat we met menselijke ogen, met de ogen van de dwaas kijken naar wat er allemaal niet gebeurt in deze wereld. Zoals u zo vaak op het matje wordt geroepen van de mens, doordat u geen liefde zou zijn en dus alles maar zo laat in deze wereld. Die rot van deze eeuw die probeert er alles aan te doen om u eruit te jagen en het zal onmogelijk zijn. We danken u dat we open ogen van u mogen ontvangen. Ogen in ons hoofd, zodat wij niet met de wijsheid van deze wereld of levend vanuit onze eigen dwaasheid, maar met een heel ander soort wijsheid mogen zien. Doorzien wat er allemaal in deze wereld gebeurt en wat er niet gebeurt. Doorzien hoe u in stilte, in het verborgen, uw koningschap bouwt. En straks is er een heel volk dat klaarstaat om er voor altijd te zijn bij u. Waar wij ook, als wij trouw zijn en blij van u, toe mogen behoren. We danken u dat het niet automatisch is, dat het uw wens wel is dat wij ook in liefde naar u toe groeien. En zo ook meer en meer van u kunnen ontvangen. En u ons ook meer kunt leren in heel veel zaken. We danken u dat u ons de weg wijst. En dat, zolang we dat niet weten, we het in gebed aan u mogen voorleggen en in vertrouwen mogen gaan. Want u weet wel waar het op een gegeven moment strandt en welke andere kant we dan uit kunnen. En dat leren wandelen met u, dat leren te vertrouwen te midden van een wereld die u absoluut niet wil kennen. We danken u voor uw woord, voor uw leven. We danken u dat u door uw Heilige Geest ons ook inzicht wilt geven in dingen waar we met ons verstand anders absoluut geen rekening mee zouden houden. Dat wij dingen kunnen geloven omdat het geloof van Jezus Christus is. Omdat u dat geloof in ons brengt. Daar waar we open hebben gestaan zodat u met uw geest in ons kon komen en de weg met u verder gaan, daar mogen we ook zien dat u ons meer inzicht geeft in dingen waar een ander van zou zeggen dwaas. Dat kan niet en dat is onmogelijk. Heer, we prijzen uw naam. We danken u voor die weg van dood en opstanding die u gegaan bent. En we mogen weten dat het ook die weg is die wij mogen gaan. Via de dood, dwars door de dood van deze wereld heen, ziende op en gaan naar het leven van u. Dank dat u dat leven nu al hebt gegeven. Dat we nu al zo'n uitopstanding hebben, om uiteindelijk ook een nieuw lichaam te mogen ontvangen en zo voor altijd bij u te kunnen zijn. Daar zien we naar uit, Heer, en we danken u dat u ons weghaalt uit deze wereld, voordat de grote rampzalige tijd gaat komen. Dat u ons weghaalt en ons brengt in de gemeenschap met de Hemelse Vader, uit wie wij geboren zijn en tot wie wij geroepen zijn te gaan. Dank u wel, Vader, voor dat leven. Dank u wel voor uzelf in Christus Jezus, onze Heer. Amen.